Ik lees 2 Timotheus 1. Ik ga gewoon van vers 1 beginnen. En dan gaan we daarna verder met vers 4, zodra ik wat inleidende dingen heb gezegd over deze brief. Maar ik lees eerst dus vers 1 tot en met 9. Ik doe dat uit de Theos vertaling. Zoals mensen ondertussen wel weten, is dat mijn lijfvertaling. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid, vrede van God, de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God, die ik van mijn voorouders af met een rein geweten dien, zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd, nacht en dag. Verlangend je te zien, als ik mij je tranen herinner, opdat ik met blijdschap vervuld word, als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd ook in jou. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren, die in je is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, nog voor mij zijn gevangenen, maar leid verdrukking met het evangelie. Naar de kracht van God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Tot zover. Beste broeders en zusters, ik kan niet genoeg benadrukken hoe onvoorstelbaar belangrijk dit stukje onderwijs uit Gods woord is. De tweede brief van Timotheus. Ik heb de vorige keer gezegd, daar begon ik toen mee, dat als de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Dat is Psalm 11 vers 3. We leven in een tijd waarin de christenheid, dat bedoel ik dus alle mensen op de hele wereld, die belijden de Heer Jezus te kennen of christen te zijn, waarin dat systeem voorkomen van hem is afgewend. En het komt heel dichtbij, want mensen die wij kennen en belijden een gelovig te zijn, maar niet met hun werken hem vertegenwoordigen, om het zo te zeggen, ja, die mensen die kennen wij, die komen wij tegen. En dan is de vraag, wat kan een rechtvaardige doen? Hoe moet je stand houden? Hoe moet je nou opstellen in zo'n tijd? En daar gaat deze brief over. Er is een bepaalde verslapping in het getuigenis van Christus gekomen. En we gaan het nog iets dichter bij ons eigen leven. Ook in ons eigen hart is verslapping. Ja? Ook wij hebben nodig deze woorden tot ons te nemen. In de eerste plaats dus om te zien wat vraagt de Heer van ons in een tijd waarin er ontzettend veel verwarring is, maar ook ontzettend veel echt afkeer is van de woorden van de Heer Jezus, van het onderwijs van het Nieuwe Testament. Maar ook hoe stel je je op als het gaat om je eigen hart? En dat is het profetische woord. Het brengt ons tot inzicht wat de Heer van ons wil en hoe onze eigen situatie is. En als je nou even naar hoofdstuk 4 bijvoorbeeld gaat van deze brief. Ik ben een beetje verkouden. Ik was afgelopen zondag op Urk voor het eerst in mijn leven. Nog nooit op Urk geweest, maar ik zou hier zijn, maar ik werd daar het laatste moment gevraagd. Maar die mensen hadden een soort samenkomst in een gymzaal. En er waren allemaal mensen die wilden meer van de Heer Jezus weten. Maar dan was het niet te verwarmen, dat ding. Dus ik zat daar anderhalf uur in de kou. Maar maakt niet uit hoor. Gaat wel erover. Hoofdstuk 4, vers 3. Er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dat is deze tijd waarin wij nu leven. Maar naar hun eigen begeerte, voor zichzelf, leraars zullen verzamelen. Let even op wat hier staat. Naar hun eigen begeerte, voor zichzelf. Dat is de Telos-vertaling. Het is puur ikgericht. Het woord van God, het profetische woord, maar het woord van God, dat oordeelt ons en dat bouwt ons op. Ja? Maar mensen willen dat niet meer. En die willen voor zichzelf leraars verzamelen. Dus in de Bijbelse tijden was het zo dat leraars rondtrokken. Dat kun je ook lezen in de 2e Johannesbrief. Als iemand de leer van Christus niet brengt, ontvangt hem niet. Maar nu, vandaag de dag, verzamelen we zelf onze leraars. Hè? Dat gebeurt vandaag. Om het gehoor te laten strelen. En zij zullen het oor van de waarheid afkeren. Dat is de Heer Jezus, de waarheid. En zich tot fabels wenden. En dat zegt hij dan tegen Timotheus, dan zegt hij daar in vers, even kijken, in vers 2, predik het woord. Ja? Dus niet predik uit het woord, of over het woord, maar predik het woord. Want het woord is levend. En vandaag is er een enorm groot gevaar. Ik heb een citaat in jullie, op jullie blad, een beetje schuin gedrukt in het midden van de pagina. Dat heeft mij heel erg aangesproken vandaag, toen ik dit voorbereid. Ik zal het even voorlezen. We leven in een tijd waarin ook wij sneller, makkelijk geestelijk voedsel tot ons nemen, een beetje makkelijk, dan dat we het woord zelf tot ons nemen. Er staat... We bemerken hier reeds dat men toen al last had van geestelijke onverschilligheid en of menselijke redeneringen. Het gaat dus over het stukje wat ik net voorlas. Timotheus moest daarom elke gelegenheid aangrijpen. Hij moest zijn gehoor overtuigen, weerleggen, zodat men zich niet tevreden zou stellen met een oppervlakkige kennis, die het bij de eerste de beste gelegenheid zou afleggen tegen onderwijs uit andere bronnen. Het is gemakkelijk voor iemand die welsprekend is op het gevoel in te werken. Dat is deze tijd, hè? Het gevoel. Maar dat is van oppervlakkige betekenis en heeft alleen als resultaat dat het de ziel tijdelijk verblindt en latere teleurstelling bezorgt. Later. Het woord van God werkt anders. Het dringt door in onze harten. Het is Gods woord dat ons hart en geweten laat zien wat ons verhindert de eigenschap van Christus te openbaren. Dus vandaag is gevoel fijne boodschap. Wordt een beetje gekieteld. Jij bent een koningskind, hè? Jij bent geweldig. Maar dat oordelende stukje, dat, nou ja, dat weerleggen, dat vermanen, dat bestraffen, dat willen we niet meer. Nou, dat is de tijd waarin wij leven, hè? Ik hoop dat je het een beetje herkent. Ook verkouden?
Ja. Ja, balen. Ja, sinds een paar minuten.
Sinds een paar minuten. Nu moet je dichtbij gaan zitten. Henk, die denkt, ga lekker achterin zitten. Dat wordt niet aangestoken. Nee. Maar dat is de tijd waarin wij nu leven. En ik hoop dat je dat een beetje pakt. Want geestelijk in slaap gesust worden is ontzettend snel in ons leven gebeurd. Dat je denkt, nou ja, het gaat allemaal wel lekker en zo. Maar je bent niet echt meer bezig met Gods woord. Ik ken het in mijn eigen leven maar al te goed. Nou, Paulus werd als het ware gedrongen door de Heilige Geest om zijn trouwe kind, Timotheus, en over zijn hoofd heen ook de trouwe gelovigen in deze tijd, om die aan te sporen, nu zijn overlijden, zijn heengaan voor de deur staat, om hem een testament mee te geven, hoe deze zich nou moest opstellen in een tijd waarin mensen zichzelf leraars bijeen verzamelen, waarin, zoals ik hier bovenaan heb gezet, boze mensen en bedriegers, staat letterlijk tovenaars in het Grieks, charlatans, staat er eigenlijk, zullen van kwaad tot erger voortgaan. Ik was van de week in de gemeente op Urk, kwam een meneer naar me toe, met een heel lang verhaal. Ik kon er al niet zoveel, want ik kom net uit de dienst en ik vond het al een beetje vaag. En hij had ook een website, nou die heb ik bekeken, het is één. Echt serieus één grote wargeest. En vergis je niet, mensen kunnen bedriegers zijn. En het woordje tovenaars, dat doet mij denken aan Galaten 3. Wie heeft u betoverd? We kunnen echt in de ban zijn van een bepaalde leer, zonder dat we doorhebben en volslagen niet met de Heer Jezus bezig zijn. Dat kan. Zo werkt het op de een of andere manier met de menselijke geest. Ze zullen van kwaad tot erger voortgaan, terwijl zij misleiden en misleid worden, zegt 2 Timotheus 3, vers 13. Nou, en wat wil Paulus nou dat deze Timotheus en wij ook het geloof, dat die inhoud van het geloof, de Heer Jezus, hij verheerlijkt, wij ons verheugend in hem, wij niet van deze wereld, wij als gemeente in hem, in de hemelse gewesten gezet, al die dingen, hij wil dat dat wordt doorgegeven. Dat dat bewaard wordt, dat dat onbesmet wordt doorgegeven, ook hier in de Reddingsark. Dat we waakzaam zijn en niet toelaten dat er een soort verwatering komt van wat de Bijbel leert over deze dingen. Ja? Nou, misschien wil je even met mij naar Matteüs 13. Nou, eventjes naar de woorden van de Heer Jezus. Matteüs 13. Vers 24. De Heer Jezus, jullie weten het wel, als je hier langer bent en hier langer onderwijs hebt ontvangen, dan weet je dat de Heer Jezus het koninkrijk der hemelen kwam aankondigen. Het koninkrijk waarin hij zelf het stralende middelpunt zou zijn, hè, op aarde. Dat was zijn boodschap. Matteüs hoofdstuk 4, 5. En hij vertoont ook de tekenen van dat koninkrijk. Alleen, de leiders van Israël wilden hem niet. Als je hem niet wil, dan wil je dus het koninkrijk ook niet. Dan in hoofdstuk 13 begint vers 1 met dat hij bij de zee ging zitten. Hij gaat het huis uit, hij gaat bij de zee zitten en gaat vertellen over zaad dat wordt uitgestrooid op de akker, dat is de wereld. Dus Israël wordt al als het ware aangekondigd. Hij gaat het huis uit en hij gaat nu in de wereld dat zaad, het woord waar ik het net over had, predik het woord, gaat hij strooien, gaat hij zaaien. En dan staat er in vers 24, een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan. Dus de oorspronkelijke vorm van dat koninkrijk, dat kwam er niet, want ze moesten hem niet, maar er is een onzichtbaar koninkrijk. Het is gelijk geworden aan. Een mens die goed zaait, zaad in zijn akker zaaide, we hebben dat net gezien, hè? Terwijl de mensen sliepen, en dan heb je het, hè? Slapen. Verslapping. In slaap gevallen. Geestelijk afgedwaald. Met jezelf bezig. Het woord van God inruilen voor geestelijke boekjes. Die ook goed kunnen zijn, maar mijn ervaring is inmiddels 9 van de 10. Ja, kun je eigenlijk beter laten staan volgens mij. Want, maar goed. Toen kwam zijn vijand. Ja. De vijand van wie? Van die mens. Wie is die mens? Ja. En die vijand zaait dodelijk. Boze mensen, bedriegers, verkeerde leerlingen, fijne boodschappen, dodelijk. Verkeerd zaad. Het zaad is hetzelfde als het woord, maar het is ook hetzelfde als de mensen die daardoor opgroeien. Dat kun je in het hele hoofdstuk lezen. Die aan de weg gezaaide is hij of zijn zij, die weet je wel. Dat zijn dus het resultaat, de resultaten van dat zaaien. Dat is tegelijkertijd ook de vrucht die in die mensen is bewerkt. Dus het woord is gelijk aan dat wat het bewerkt. En toen het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk. Zie? Wanneer kwam die vrucht? Toen de Heer Jezus gestorven was, opgestaan was, en hij allen tot zich trok. De geest werd uitgestort. Toen, gelijk, daar kwam het hoor, de dodelijk. Hoofdstuk 7 van Handelingen. Stefanus, goed zaad. Simon de tovenaar. verkeerd zaat. Weet je wel? Hoofdstuk 5, Ananias en Safira bijvoorbeeld. De dolik. Ja, en dan gaan ze zeggen van... waar komt die dolik vandaan? Vers 28, een vijandig mens heeft dat gedaan. Ja? Dan vers 31. Sorry, vers 33. Ik sla even die ene over. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeeg dat een vrouw nam en verborg in 3 maten meel. Totdat het geheel doorzuurd was. Dus geheel doorzuurd. De akker helemaal dodelijk vermengd met tarwe. Alle vogels in de hemel in de takken van de boom. Vers 32. Dus het spreekt heel duidelijk van een vermenging in mijn optiek hoor. En die voorzegging van de Heer Jezus, voordat hij aan het kruis ging, is precies dat wat Paulus, nou ja, in het jaar 63, dus ongeveer 30 jaar na zijn opstanding, verkondigt, beschrijft in zijn brief. Dus wat hier de Heer Jezus voorspelt, is al werkelijkheid geworden 30 jaar na zijn opstanding. Zo snel gaat het dus. Galaten 1 vers 6, het verbaast mij dat u zich zo snel laat afbrengen van het evangelie. Het verbaast mij dat u zich zo snel, ja? Galaten hoofdstuk 1. Wij zijn niet beter hoor. Denk niet, gebeurt mij niet. De schrift roept ons op, wees waakzaam. En heel specifiek natuurlijk oudsten in de gemeente. Als het gaat om wat komt er in de gemeente aan onderwijs. Maar ook je persoonlijke leven. Oké, dan even terug naar 2 Timotheus. Daar is die situatie dus realiteit. De dolik is tussen tarwe verzaaid. Er is een toenemende mate van kwaad, van verkeerd onderwijs. En Paulus zegt, Timotheus, mijn kind, jongen, je hebt het in mij gezien. Mijn heengaan staat voor de deur, hoofdstuk 4. Ik heb het geloof behouden. Dat betekent, ik heb het vastgehouden, dat wat de Heer Jezus mij geopenbaard heeft, de inhoud van wat wij geloven. En nu geef ik het over aan jou. Zorg dat jij het ook weer aan vertrouwde mensen overgeeft. Hoofdstuk 2, vers 2. Zorg dat het niet verwatert. Zorg dat het zuivere woord van God, betrekking hebbend op de Heer Jezus, wordt bewaard. Want wij groeien alleen op als we in de goede aarde vallen als zaad. Even ander beeld. Ja? Ik geef nu even een teken. Ja, man. Dus vers 4. Dus deze man was vol verdriet wat er zou gebeuren met de gemeente. Hij was vol blijdschap als het ging om zijn Heer. Hij was vol droefheid, emotie als het ging om Timotheus. Lezen we hier. Verlangetje te zien. Ik zou jullie willen vragen, kennen jullie mensen die de Heer Jezus lief hebben, die het woord van God omhelzen, op zo'n manier dat je denkt, ik verlang zo iemand weer te zien. Want wij kunnen niet alleen staande blijven. Dat lukt niet. En Paulus, de grote apostel, kon ook niet alleen staande blijven. Als je Romeinen 16 leest bijvoorbeeld, wie hem allemaal hadden gesteund, wie allemaal voor hem hadden gestreden in het evangelie. Een hele lijst mensen. Ook in deze brief komen we ze tegen. Maar er zijn van die mensen in je leven, en ik heb er een paar gekend, gelukkig. Ik kwam tot geloof in 93. Ik zat in militaire dienst, toen was het nog verplicht. Ben jij ook geweest in militaire dienst? Niet, hè? Jou niet, Erik. Geen echte kerel dus, hè? Ja, maar ja. En ik zat daar, ik kwam tot geloof. En ik was november. Ik was net begonnen met mijn opleiding. Er was 1 jongen op de kamer. We hadden 10 met 10 op de kamer, zaten op de kamer. En 8 daarvan, die waren echt nou bezig met, ik ga het hier maar niet noemen. En er was er 1... Jacob heette die en die wilde graag de Heer kennen. Is dat toevallig? Die ene op die kamer?
Dat Jacob heette.
Dat weet ik niet. Dat moet ik aan zijn ouders vragen. Maar dat hij daar net toevallig was. Ik kwam tot geloof, dus helemaal van toeten nog blazen. Hij was er. Toen werd ik overgeplaatst in Bilthoven. In een bunker. Stond toen een bunker. Weten sommigen van jullie dat nog? Zo'n soort atoombunker stond daar ergens verborgen. Weet jij het nog, Joost, of niet?
Ja.
Dan moest ik 7 maanden moest ik daar... Sorry? Maar hij was verborgen tussen het struikgewas. Nou ja, sommigen kunnen... Er was ook een weg langs. Als je goed keek, dan zag je hem wel. Maar. En er was... Ik werd daar gezet, gestationeerd, 7 maanden lang. En er was 1 jongen uit Curaçao, Constantia heet hij, ik zal het nooit vergeten, die was elke dag blij. En al moest hij 3 wc's schoonmaken. En ik zeg, kerel, waarom ben je toch altijd zo blij, man? Ik zeg, jongen, ik ben blij, want ik hou van de Heer Jezus. Oh. En hij had studieboeken bij zich. En wij zaten achter een desk. En we moesten de hele dag kijken of er mensen op de bel drukten van het hek, want dan moest ik het hek open doen zo. Net als ik u dat teken geef, hè? Ik heb dus ook geoefend toen. Maar er kwam de hele dag niemand gewoon. 8:00 tot 5:00. Dus hij zegt, ik heb hier boeken over de Bijbel. Ik zeg, nou ja, ik wist helemaal niks. Dus hij gaf mij boeken. En die man was daar. Nou, zo iemand. En als hij er was, dan was er gewoon een stuk getuigenis van de Heer. Gewoon in wie hij was. Nou, later in mijn leven zijn er altijd van dat soort mensen geweest. En ik weet ook dat je ze gewoon op moet zoeken. En hier zie je hoe Paulus verlangde Timotheus te zien. We hebben broeders en zusters nodig die deze gezindheid hebben. Daarom zegt hij in hoofdstuk 2, zoek maar even op, in hoofdstuk 2, vers 22. Zegt hij, ontvlucht de begeerten van de jeugd. Dus het negatieve, dus blijf weg bij dat wat te maken heeft met de begeerte van de jeugd. Op het gebied van allerlei geneugten. Hè. En het positieve is dan, jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede. En dan staat erachter, met hen, samen met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. Want in een tijd van verval... zijn er heel veel mensen die de naam van de Heer aanroepen. Alleen, wie doet dat uit een rein hart? Dat betekent, wie doet dat met een zuiver geweten en met een goede wandel? Wie? Die mensen moet je opzoeken, met hen moet je jagen. Niet met die anderen, want daar moet je je van afwenden. Maar dat zullen we dan wel zien. Een belangrijk hulpmiddel in een tijd waarin wij leven is dat je met de juiste mensen omgaat. Geestelijk omgaat, hè? En dat zie je hier heel mooi. Als ik mij je tranen herinner. Dat zegt Telos. De anderen zeggen, denk aan de tranen. We weten niet precies waarom Timotheus nou tranen heeft gehuild. Maar waarschijnlijk, ik heb het er ook onder gezet. Trofimus was ziek achtergelaten op Mileten. Een plaats wat vlakbij Efeze lag. Dat was de woonplaats, verblijfplaats van Timotheus. Waarschijnlijk... was dat de keer dat ze afscheid hebben moeten nemen. En als ik het even naar onze tijd mag overhalen, dan denk ik, zou het ons tranen kosten als wij afscheid zouden moeten nemen van wat Paulus ons gegeven heeft. Dat we daar zo, dat als een schat beschouwen, dat onderwijs van hem. En ik merk gewoon, in sommige gemeenten waar ik kom, gaat het nooit over hem, over zijn leer. Oude Testament, Evangelie, Openbaring, weet je wel? Paulus hoor je net het over. Ja, of het is Romeinen 8, hè. Maar zijn onderwijs hier, of nou ja, noem de andere brieven maar op, dat wordt zelden aangehaald. Hij zegt, ik wil graag met blijdschap vervuld worden. Verblijd u in de Heer, maar verblijd je ook in elkaar. In Filippenzen staat, hoofdstuk 3, vers 17. In Filippenzen, hoofdstuk 3, vers 17. Daar staat dit. Weest samen mijn navolgers. Hoe dan? Nou, hij had een geweldige drive om de Heer Jezus te kennen. En hij heeft alles daarvoor achtergelaten. Hij roept ons op om hem daarin na te volgen. Ik was op Urk en Urk is een wettisch dorp, mag ik wel zeggen. Niet verder vertellen, maar... Ik vertel daar dus iets over de vrijheid in de Heer Jezus, maar 90% kijk je aan van... Ja, ik ken dat niet, hè? Dat proef je gewoon. Toen zei ik ook van, het gaat niet om, ik mag dit niet, ik mag dat niet, ik moet. Maar het gaat erom dat je de Heer Jezus kent, hè? Dat je hem persoonlijk kent. En ik krijg echt heel vaak mailtjes over de wet, hè? Dat is een soort hot item vandaag, de Torah. Moet ik dan niet de Torah houden? Dan zeg ik altijd, jawel, maar via een andere route. Namelijk, de persoon van de Heer Jezus is onze norm geworden. Hè? Hem waardig wandelen. Past het bij zijn heerlijkheid als ik naar de bioscoop ga? Of als ik... Dat is de insteek. Als je hem kent, zijn er dingen die passen niet bij hem. En andere dingen wel. En dat is eigenlijk een heel andere insteek. En dat zie je in dit hoofdstuk. En dan zegt hij, wees samen mijn navolgers, broeders. En ziet op hen. Ziet op hen. Met andere woorden, let op hen. Ga met hen om. Die zo wandelen. Als u ons tot voorbeeld hebt. Ons. Dus er waren er nog meer. De brief begint ook, even kijken, met Paulus en Timotheus. Dus Timotheus was ook zo iemand. Nou, ken je mensen waarvan je zegt, ja, die verlang ik te zien? Daar heb ik iets mee, geestelijk dan. Daar ga ik naartoe als ik weer worden opgebouwd, weer verblijd, verkwikt. Ja? Dat is natuurlijk de samenkomst, maar dat is ook heel persoonlijk. Je kunt niet met iedereen omgaan, sommige mensen liggen je misschien wat minder. Maar zorg dat je zo iemand hebt, meerdere zelfs. Nou, ik heb eronder gezet, hoe zouden Paulus gevoelens zijn als hij aan ons zou denken op dit punt? Zou je dan ook met blijdschap worden vervuld? Of als hij naar mijn leven kijkt? Ja? Dat is de Bijbel levend maken. Dat is, hij heeft het niet alleen tegen Timotheus, maar hij heeft het ook tegen ons. De Heer spreekt tot ons via Paulus. Nou, volgende vers. Het teken. Goedemiddag. Ja. Als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou. Paulus zelf zegt, ik heb met een rein geweten God gediend. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Een rein geweten is niet altijd goed. Want IS-strijders hebben ook waarschijnlijk een rein geweten. Sommige mensen die boeddhist zijn, hebben waarschijnlijk ook een rein geweten. Want hij vervolgde de gemeente. Maar Timotheus, daarvan wordt gezegd, dat er een ongeveinsd geloof inwoont. En dat zegt hij, omdat in een tijd van verval mensen hun geloof veinzen. Ik heb echt heel veel mensen gekend die enthousiast waren voor Jezus, zoals ze dat dan zo noemden. Ik heb er altijd een beetje moeite mee, want ik hou er altijd van als de Heer voor staat. Maar goed. En ze werden gedoopt en ze gingen getuigen en... Een paar jaar later kom je ze tegen. Niks meer. Hoe kan dat nou? Dus veel mensen veinzen dat ook. Hè? Dat kan. Daar kunnen echt van alles veinzen. Liefde, blijdschap. Maar geloof, dat is de energie die ons innerlijk verbindt met de Heer Jezus. Anders gezegd, het is onze innerlijke verbinding met hem. Onze innerlijke vreugde met hem. In hem, laat ik het zo zeggen. Ja, dat... Dat moet ongeveinsd zijn. En het woont zelfs in hem en in zijn moeder en in zijn grootmoeder.
voor de geboorte van de Heer Jezus.
Zeg je?
Dit is nog voor de geboorte van de Heer Jezus.
Ja. Ja, ja, ja. 30 jaar, hè? Dus er waren ook al mensen vroom en rechtvaardig in Lucas 1. Dat wil niet zeggen dat ze de Heer Jezus persoonlijk kenden. Maar dat ze hadden wel een geloof in God. En dat is natuurlijk heel concreet geworden toen de Heer Jezus kwam. In hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dus in hem zijn alle schatten verborgen van de kennis en de wijsheid. En in hem is al onze zegen. In hem is ook de Vader geopenbaard. En hij is in principe ook de Heilige Geest. Als hij in ons woont, is dat door de Heilige Geest. Dus alles is in Christus. En dat woordje feinzen, dat is hypocrites. Dat duidt op een toneelspeler. Dus hij was de derde generatie, inderdaad, voor de Heer Jezus geboren was, was er al geloof in zijn familie. En de moeders worden hier genoemd. Paulus zegt, je bent mijn geliefd kind. Misschien duidt dat op het feit dat hij hem tot het geloof had gebracht, dus als een soort vader verwekt had. Maar moeders spelen in de Bijbel altijd een grote rol in de geestelijke vorming van kinderen. Van vaders wordt gezegd, vaders, prikkelt uw kinderen niet. Ja? Dat ze niet moedeloos worden. Dat is een beetje het risico van vaders. Het woont in ons. Er is iets dat in ons woont. De Heilige Geest, maar het geloof, alles wat te maken heeft met de Heer Jezus, dat woont in jou. En hij zegt, ik word met blijdschap vervuld als ik daaraan denk. Het is iets heel bijzonders in een tijd waarin het allemaal gaat om ik, dat er mensen zijn in wie geloof woont. Ja? Ik heb natuurlijk in diverse gemeenten wat gedaan, spreken en dat soort dingen. En 9 van de 10, niet om te oordelen, maar dat valt gewoon op, de gesprekken na de dienst gaan nooit over de Heer Jezus, echt zelden. Dus ik sta er wel vaak een beetje zo met mijn koffie en ik hoor het zo en denk, ja, heeft het effect, heeft het nut? Komt 9 van de 10 keer komt er ook wel altijd een of andere iemand naar je toe met een of andere vraag over. Ja, een soort zijpaadje, weet je wel. Waar je het helemaal niet over gehad hebt. Maar ik vind het gewoon fijn hier dat ik soms, nou ja, tenminste soms, dat ik gewoon naar de dienst kan praten over de inhoud van wat er gebracht is over de Heer Jezus, over je geloofsleven. Dat is geloof dat woont in ons. En daar moeten we met elkaar over spreken. Maar ja, als je na de dienst gelijk weer over het alledaagse leven begint, dan denk ik van ja, vind ik jammer. Persoonlijk, hè? Ik deed het vroeger zelf ook hoor. Maar goed, volgende. Dus om die reden herinner ik je eraan, namelijk dat geloof dat in jou woont. Timotheus was iemand waarvan hij zegt in hoofdstuk 2 van Filippenzen, ik heb niemand met zo'n gezindheid als hij. Kun je nagaan, als dat van jou gezegd wordt door Paulus. Hè? Hij was nog jong toen, zeker in die tijd dat het geschreven was. Maar nog niemand met zo'n gezindheid als hij. Maar geloof dat in je woont, moet aangewakkerd worden. Er moet iets gebeuren, zodat het niet achteruit gaat. Er moet iets gebeuren dat het niet verslapt. En dat is dit vers. Paulus had zich iets herinnerd. En nu herinnert hij hem ergens aan. Namelijk die genadegave die in hem is, in jou is. Er is een charismata in jou. Dat woordje genadegave betekent, dat is een gave van genade. Het is dus een charismata, dat is letterlijk gave van God van genade. Om iets in de gemeente te betekenen. Dat hebben we allemaal ontvangen. En ik hoop dat je van jezelf wel een beetje voelt en weet wat dat is. Hè?
Heel vaak zeggen mensen, ja, ik weet niet wat mijn gave is. Wat doe je dan zoal? Ja, ik praat veel met mensen en ik bid veel met mensen. Ik weet niet wat mijn gave is. Oh, misschien iets van herderschap? Oeh, ja, inderdaad, zou kunnen zijn, ja. Maar het moet aangewakkerd worden, want in een tijd dat het slecht gaat met de gemeente, moet het aangewakkerd worden. Dan moet het, aangespoord worden. En als je even terug wil naar 1 Timotheüs 4, vers 14. Daar staat, verwaarloos niet de genadegave die in je is. Dus Timotheus moest in de eerste brief instrueren. De gemeente van God instrueren. Het huis van God. Hoe moet men zich gedragen als het gezond functioneert? Hij werd naar Efeze gestuurd. En als je dus moet instrueren, als je moet zeggen, nou mannen, als je bidden met opheffing van heilige handen. Vrouwen, ik sta niet toe dat je leert of gezag hebt over de man. Punt. Dat zijn de ordeningen in Gods huis. Ik krijg gelijk tegenstand natuurlijk. Maar hij moest het niet verwaarlozen. Want als je het moet onderwijzen, moet je niet denken, nou, wie ben ik? Maar in 2 Timotheüs, daar is het een persoonlijke brief, waarin het kwaad al zo ver was, dat Timotheüs geneigd was om te denken, nou ja, het heeft geen zin meer. Terwijl als we moeten onderwijzen, als we moeten leren, als we moeten instrueren, als we mensen moeten brengen in de school van de Heer Jezus, dan kan je denken van ja, ik ga liever wat anders doen. Toch? Er zijn andere leuke dingen. Dan moet je niet verwaarlozen. Maar als het moeilijk wordt, dan heb je de neiging om te zeggen, nou ja, het heeft helemaal geen zin meer gemeente zijn. En jongen, het is overal wat. En dan zegt hij, wakker het aan. Dat is dus heel anders.
Maar daar waren wel ook de oudsten voor verantwoordelijk, want die legden het de handen op. Of niet?
Ja, dus?
Ja, dus.
Dus de oudsten hadden de handen opgelegd.
Ja, maar ik bedoel, die waren ook verantwoordelijk om Timotheüs aan te werken.
Nee. Ja, de vraag is dus, dat waren de oudsten niet verantwoordelijk om Timotheüs aan te wakkeren? Ja, ja. Evers 14. Maar nu u er toch over begint. Er is een heel subtiel verschil, ik wil dat niet noemen, maar tussen hoofdstuk 1 vers 14 uit de eerste brief, waarin staat, met oplegging van de handen. Met oplegging van de handen. Hè. Dus die gave die is in jou, met oplegging van de handen van de oudsten. Dat betekent, ze maakten zich één met hem, ze vereenzelden zich met hem, en ze stonden achter zijn hele bediening. Maar in hier staat, die in je is door de oplegging van mijn handen. Dat is wel een heel groot verschil. De apostel Paulus, en daar geloof ik persoonlijk heilig in, die is er niet meer. En dus een apostolische gave die door oplegging van zijn handen in iemand is, dat is er ook niet meer. Dus alleen hij kon toen dat geven, terwijl de oudste daarin mee instemde, maar ze gaven niet die gaven, maar ze stemden er gewoon mee in. Zoals we vandaag ook handen opleggen, door iemand uit te zegenen, mee in te stemmen, ons mee te vereenzelvigen, maar we kunnen nooit zeggen dat we iets kunnen overbrengen door de oplegging van handen. Ik was vorige week in Harderwijk, was een mevrouw die zei, ik ben naar een dienst geweest, en dan moesten we allemaal zo gaan zitten, en toen was de spreker die zei, als je de velen van God wil, moet je allemaal zo gaan zitten, en hij kwam langs, iedereen ging die zo. En iedereen, het was een heel fijn, warm gevoel. Is dat van God? Nee dus. Het is weer het gevoel. Het is allemaal fijn. Nee. Wat staat er? Dus die oudsten zijn wel belangrijk. Maar Paulus was degene die hem op zijn plek had gezet. Ja? En wij hebben, nou dat is wel belangrijk, wij hebben zijn woord. En in die zin, als wij ons echt onderwerpen aan Paulus zijn leer, dan ontwikkelen wij ook, dan wakkeren wij ook die gave aan. Want heel veel gemeentes zeggen dat ze Bijbels zijn, maar ze gehoorzamen niet aan de leer van Paulus. Vrouwen mogen spreken, vrouwen mogen oudste zijn. Als we samenkomen, 2 of 3 profeten, 2 of 3. Maar wij zeggen 1 spreker. Is dat naar zijn woord? Nee. Ik moet niet gelijk alles omgooien hier. Maar dat is toch wat er staat, of niet? Nou ja. En dat is een beetje, die gaven wakkeren we aan door ons te onderwerpen aan wat hij zegt. Ik was vorige week zondag in Waddinxveen, een van de moeilijkste avonden wat betreft mijn werk. Dat ging dan over de positie van de vrouw. Ik ben geen vrouw, dan kom ik daar even wat vertellen. Het ging over relaties, maar een heel groot deel van de avond ging over de vrouw. Ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar zus, ja, maar die. En ja, maar Corrie ten Boom en die en zus en zo, ja, maar. Ja, oké, maar wat staat er nou? Wat zegt hij? Ik sta niet toe dat de vrouw gezag heeft. Zij moet stil zijn. Ja, maar dat was alleen voor toen. Ja, maar dit, ja, maar, ja, oké, prima. Snap je hoe moeilijk het is? Die in je is door de oplegging van mijn handen. Nou, hebben we niet persoonlijk meegemaakt, hij is er niet meer. Maar we zullen straks ook zien dat hij zegt, even kijken. Schaam je dus niet voor mij, vers 8. Ik kan je vertellen, als ik consequent dat wat Paulus onderwezen heeft, ga onderwijzen in gemeentes en op cursussen, dan krijg ik problemen. Want dat mag eigenlijk niet, want ja, nee, dat is niet, dat is een beetje te, hè, te. Toch? Vorige week had ik een cursus van de ETS, een evangelische toerustingsschool. Ging over 1 Timotheus, kwamen we bij 1 Timotheus 2. En ik zei wat ik nu zeg. Er was één man, werd gelijk heel boos. Wat een onzin, zei hij. Dat is niet voor deze tijd. En de tijd is veranderd. En... Nou, ik zeg, ik ben hier uitgenodigd om het woord uit te leggen en te brengen. En voor de rest, als jij denkt dat wat Paulus zegt onzin is. Ja, dat vind ik absoluut onzin. Nou, hij heeft ook gelijk opgezegd, komt niet meer en zo. Dus, moeilijk hè? Je bent stellig. Je bent onverdraagzaam als je dit soort dingen gewoon zegt. Maar in een tijd van verval, en daar blijf ik een beetje op hameren, dat is het thema van de brief, in een tijd van verval hebben we meer dan ooit niet een waarheid nodig, maar een hele specifieke waarheid. Dat is wat je van mij gezien hebt, mijn leer, 2 Timotheus 3 vers 10, wat je in mij gezien hebt. Doe dat, dat is Filippenzen, maar hij zegt hetzelfde in 2 Timotheus 3. Daar hebben we natuurlijk niet de andere bijbelboeken niet nodig, dat zeg ik ook helemaal niet. Je hebt nagevolgd mijn leer, maar dat is wel heel bijzonder. Zijn leer is 13 brieven, mensen. Misschien een Hebreeënbrief ook wel. Dus zitten we op 14. En de oude broeder Braaksma, die heeft ooit wel eens in een studie geschreven dat... Dat Paulus aan 7 gemeenten heeft geschreven. Dat is de volheid van God. 7 gemeenten. Dus dat het genoeg is voor de gemeente. Het onderwijs van hoe je je moet gedragen. Maar goed, even terug naar deze tekst. Wij moeten niet verslappen. Ik weet niet wat jullie gave is. Maar wakker het aan. Door mensen op te zoeken. Door te spreken over de Heer Jezus. Door 1 doel in je leven te hebben. En dat is hem kennen. Ondanks tegenstand. God heeft ons niet gegeven kracht, liefde en bezonnenheid. Staat er niet, hè? Heel veel mensen zeggen, Heer, geef me kracht. Hij heeft ons gegeven een geest van kracht, maar jij bent verantwoordelijk. Hoe je ermee omgaat. 9 van de 10 gebeden zijn om iets te vragen wat we al ontvangen hebben. We hebben alles ontvangen in de Heer Jezus. Maar dat we het niet ervaren, gaan we het vragen. Nee, hier zie je een mooi voorbeeld. Wakker het aan, de genadegave die in je is. Want je hebt niet ontvangen een geest van bangheid, maar wel van kracht, liefde en bezonnenheid. Een mentaliteit of de Heilige Geest, dat kan je ook vertalen. Dat is een beetje lastig hier. Maar omdat je het niet ervaart, wil niet zeggen dat je het niet ontvangen hebt. Je hebt het ontvangen. In hem is de hele volheid van de Godheid. En mensen die rennen van hot naar her om maar iets te ontvangen en te ervaren. Maar de evangelie is juist, je hebt het, je hebt alles. Je bent voleindigd in hem. Colossenzen 2 vers 10. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ja? Zo kan ik nog even doorgaan. Nou, Timotheus was wel geneigd tot een beetje... bangheid, dat betekent... Hij wilde een beetje bij de pakken neer gaan zitten. Als er zoveel kwaad is in het belijdende deel van de christenheid. Als er zoveel verwarring is. Als er zoveel dingen gebeuren in de gemeente waarvan je denkt, tjonge jongen, dan denk je, laat me zitten. Dat heb ik zelf ook echt regelmatig ervaren. Het is misschien een beetje hoogmoedig. Maar ja, je denkt wel eens van poeh. Hè? Maar hij zegt nee, kracht, liefde en bezonnenheid. Ik heb ze alle drie even kort toegelicht. Het is niet, hij bedoelt niet uiterlijke kracht, zoals dynamisch, dat woord staat er niet. Om tekenen en wonderen te doen, dat is niet nodig. In een tijd van verval gaat God in mijn ogen, maar dat mag je zelf onderzoeken, gaat hij niet nog weer eens een keer getuigenis geven door wonderen en tekenen te geven. Maar hij zegt, het is nu diegene die mij wil doen, dat zijn degenen die van mij getuigen. En kracht past in een tijd van verval, zodat we ook verkeerde dingen weg kunnen doen. Aan het einde van vers 8 staat bijvoorbeeld ook, leidt verdrukking naar de kracht van God. Zie? Kracht is bij Paulus heel vaak volharding in een moeilijke situatie. 2 Korinthe 12 is daar een prachtig voorbeeld van. Die staat onderaan de bladzijde, onder vers 8 staat die, in het klein. Heel graag zal ik dus veel in roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus op mij tabernakelt, staat er letterlijk. De kracht van Christus op mij, dat is echt bijzonder. Zwakke mensen die vol zijn van hem, daar gaat kracht van uit. Ze zijn namelijk anders dan die mensen die wel hem belijden, maar die hun eigen belangen zoeken. Nou, liefde, de atmosfeer in de gelovige leeft. Het valt mij op dat in de brief van Judas, begint hij met de gelovigen, jullie zijn geliefd in God de Vader. Want je kunt echt denken van de Heer heeft het allemaal uit de hand laten lopen of zo. Maar de brief van Judas is ook een hele speciale brief die je waarschuwt tegen de inkomende mensen die die dolik verspreiden, weet je wel, waar ik het net over had. En dan zegt hij, begint hij helemaal aan het begin met geliefd in God de Vader. Dat is de basis, hè. Zondag op Urk sprak ik over, ik ben van de Vader uitgegaan. Dat zit al zoveel in. Want daar staat niet, ik ben van de Vader gezonden. Nee, ik ben van de Vader uitgegaan en ik ga weer tot de Vader. Dat is een eigen gaan. Hij was God. Hij ging van die plek uit van de Vader. Hij kwam in de wereld om die mensen die God heeft voorbestemd, volgende vers straks, om die mensen in diezelfde relatie te brengen die hij had met zijn Vader. Dat is heel bijzonder. Je bent geliefd, daarom een geest van liefde. En dat moet ook naar andere mensen toestromen, hè, die liefde. En bezonnenheid is heel belangrijk in een tijd waarin de verwarring is. Tjonge, wat is dat belangrijk, zeg. Nuchtere beoordeling van wat er op je afkomt. In plaats van emotioneel geladen situaties. Ik kom ook wel eens in bepaalde diensten, daar is alles op emotie. Hè? De muziek, de aanbiddingsleider, dat is allemaal op gevoel. Ik word er al een beetje kriebelig van. Ik ben niet zo goed tegen. Want dan zegt men, de geest was er. Oh ja? Ja. Hoe weet je dat? Ja, dat was toch, dat voelde je toch? Ik zeg, nou, ik heb niks over de Heer Jezus gehoord. Ik heb niks gehoord over bekering, over oordeel, over het woord van God. Echt duidelijk. Dus volgens mij was er niet zoveel geest vandaag. Nuchterheid, waakzaam hart, inzicht, zelfbeheersing. Dat is allemaal bezonnenheid. En de mensen die ik gekend heb, die een getuige waren van de Heer Jezus, dat waren allemaal mensen nuchter, bezonnen. Er staat geschreven, liefde, kracht. Die kracht waar het hier over gaat. Ja? Dus het is niet helder of daar Heilige Geest moet worden vertaald. Of gewoon kleine letter. De meeste vertalers kiezen gewoon voor geest. een geest. Maar ja, ik zou zeggen, waarom dan niet gewoon met een hoofdletter ook? Want God geeft het ons. Of heeft het ons gegeven. Nou, volgende vers. Nog twee. Schaam je dus niet, lieve mensen. Hoe makkelijk is het? Ik vind het zelf ook makkelijker via de mail dan in persoonlijk contact. Als mensen iets hebben meegemaakt. Ik werk op een stichting. En die stichting bestaat uit verschillende mensen die eigenlijk allemaal een beetje in de charismatische hoek zitten. En regelmatig hebben we lunch. En dan komen er weer verhalen dat ik denk van, ah, mensen, wat moet ik daar nou mee? Weet je wel? En ik ga er wel eens tegen in. Of tegenin. Ik zeg wel eens van, ja, luister, waar staat dat geschreven? Dan krijg je gelijk allemaal commentaar. Maar schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Dat hele woordje Heer is heel specifiek in 2 Timotheus. Waarom? Omdat Heer houdt in, hij is de baas. Ja? Zijn geboden, zijn wil, zijn woord, daar onderwerpen wij ons aan. Er staat niet, schaam je dus niet voor het getuigenis van onze vader of voor de Heer Jezus of zo, maar voor onze Heer. Bezonnenheid betekent, ik ben onderworpen aan een Heer en hij is de norm. Ik beschouw hem als het meest kostbare wat er bestaat. Het getuigenis van onze Heer. Moeilijk, hè, getuigen, vind je niet? Vind je het moeilijk of valt het mee? Nee, toch? Dus krijg je gelijk het volgende stukje. Lijdt verdrukking. Het is niet erg als je zegt lijdt verdrukking. Ik begin te ontdekken. Ik ben nog echt nog maar net een paar jaartjes een klein, heel klein beetje op weg om ja, af en toe eens dingen te zeggen die mensen een beetje ja, moeilijk vinden. Vroeger had ik het alleen maar over je identiteit in Christus en zo. Fantastisch natuurlijk. Maar er staat ook achter nog van mij. Ja, ik kan in een groep wel zeggen van ja, dat was allemaal voor toen. En Paulus, ja, was in de maatschappij, waren de vrouwen wat minder, dit, dat, bla, bla, bla. Ik kan ook zeggen, dat is het woord van God. Dat staat. Schaam je niet voor hem. Schaam me niet voor hem. Zijn gevangenen. Hij zat gevangen omwille van zijn getuigenis van zijn Heer. Toch? Maar leid je wel verdrukking. Met het evangelie. En dat woordje evangelie heeft bij Paulus een hele bijzondere inhoud. En dat is, hij noemt het mijn evangelie. Het is de evangelie van de heerlijkheid van God. Maar het houdt eigenlijk in dat wat er in het volgende vers staat, daar mag je dan op drukken. Dit is het evangelie een beetje wat Paulus verkondigt. Hij heeft ons behouden en geroepen. En dit moet je even laten zakken, want dit is prachtig. Met een heilige roeping. Dus toen ik in dienst zat, werd ik aangewezen. Jansen, jij bent kameroudste. Huh? Jij moet voortaan elke morgen om 7:00 moet je paraat staan en dan komt de sergeant-majoor en dan moet jij de kamer waar je met z'n tienen ligt, lag. Dan moet je presenteren, dat moet al helemaal schoon en volmaakt. Ik was dus geroepen om wat te doen. Dus elke morgen stond ik daar netjes. Ik had een roeping, snap je? En wij hebben een heilige roeping. Dat is ook weer met het oog op het verval. Gezegd. Hij zegt hier niet, zoals in Efeze, naar zijn eigen voornemen geroepen. Nee, hij zegt hier heilige roeping. Want er is veel onheiligheid. Het vers wat het verval in één vers beschrijft, is in mijn optiek Titus 1 vers 16. Daar staat, zij belijden hem te kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem. Titus 1 vers 16. Dat is het vers wat gaat over verval. Ze belijden hem te kennen, maar met hun werken verloochenen zij hem. Samenwonen? Ja, natuurlijk, waarom niet? Taalgebruik, Hoe je omgaat met geld, hoe je omgaat met elkaar. Totaal niks van hem te zien. Dus wij zijn geroepen met een heilige roeping. Ik moest voor die kamer staan. Ik heb niet geprotesteerd, want ik werd daarvoor aangewezen. Maar hebben wij wel in de gaten wat onze roeping is? Vader, ze waren van u, u hebt ze mij gegeven. En ze zijn niet van deze wereld, zoals ik niet van deze wereld ben. Dat zegt de Heer Jezus. Vader, heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat is Johannes 17, hè? Dus ik ben van de Vader uitgegaan. Hij was volkomen daar, geheiligd in die liefde. Had niets te maken met Satan, met onheiligheid. Hij ging van de Vader uit en er was niets, niemand, 0,0, dat hem kon verleiden tot iets onheiligs. Er wordt vaak gezegd van ja, maar Jezus had kunnen zondigen. Daar ben ik absoluut fel tegen. Kon niet. Hij was de heilige. Want hij was van de Vader uitgegaan. En Satan had helemaal niets, niet nul. De boze heeft in mij niets, zegt hij. Ja? En dan is hij in deze wereld gekomen van de Vader uit. Hij heeft jou bekendgemaakt dat jij een roeping had. En die roeping was voor de tijden van de eeuwen al in Christus Jezus een feit. Dus toen de Vader en de Zoon gesprekken hadden, ging het over ons. Kun je het voorstellen? Je was er nog niet eens. Maar in Christus werd je geroepen. En toen zei de Vader, ik zeg het even een beetje... Ja, een beetje menselijk, maar Dirk en Jansen, die heeft een heilige roeping. Ja? De gemeente heeft een heilige roeping. Niet naar onze werken, nee. Er is niks goeds in mij. Maar naar zijn eigen voornemen, dat is prachtig, hè? Het voornemen van God wil een heilig volk. Maar het gaat vandaag alleen maar 9 van de 10 keer over, het moet fijn, het moet goed, het moet leuk zijn. Maar als de Heilige Geest aanwezig is in een dienst, gaat het ook altijd om heiligheid. En dan word je aangesproken in je geweten. Dan denk je, oei, oei, oei. Dat is een goede preek, vind ik, hè? Als het echt een beetje pijn doet. Dat je denkt, oké, dank u weer, ik moet weer even aan het werk. Toch? Ah, hoor ik een amen? En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus. Ook weer zo belangrijk in een tijd van vervallen. De genade die ons gegeven is. Want je zou toch bijna denken, ik moet het allemaal zelf doen. Als je geroepen bent met een heilige roeping. Wat denk je? Zul je dan heilig zijn en onberispelijk? Ja toch? Ik was die kameroudster. Nou, of ik het nou goed of niet goed deed. Ik was het gewoon. Ik heb daar twee teksten... We zijn bijna klaar hoor, nog 5 minuutjes. Ik heb er 2 teksten bij gezet onder dit vers. Efeze 3 vers 9 en Efeze 3 vers 11. Paulus zegt, ik ben geroepen om voor allen in het licht te stellen wat het rentmeesterschap is van de verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God. Van alle eeuwen verborgen was in God. Dus... Dat er een groep mensen is met een heilige roeping, is verborgen geweest in God. Paulus had het rentmeesterschap van dat evangelie. Dat was zijn taak. Dat zullen we ook de volgende keer zien in vers 10. Vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer. Wat is dat voornemen? Dat er een gezelschap is dat gelijk wordt aan het beeld van zijn zoon. Zoals Adam zei, eindelijk vlees van mijn vlees, eindelijk been van mijn gebeente. Logisch, ze was uit hem genomen, zoals de gemeente uit Christus, en is het eindelijk vlees van zijn vlees, heilig. Maar als je die roeping beseft, daarom staat het hier ook, dit is niet geschreven om ons een beetje blij te maken, van nou ja, nee. Maar je moet je roeping waardig wandelen. Dus dit is je roeping. Je kunt je niet verbinden met de wereld, want je bent geroepen met een heilige roeping. Je kunt je niet verbinden met mensen die zich christen noemen en vervolgens met hun werken hem verloochenen. Wend je van deze af, zegt hij, hè? Hoofdstuk 3 vers 5 en 6. Dat wordt best moeilijk af en toe. Toch? Ik zeg altijd, tenzij het familie is. Een heel ander verhaal. Familie is, dan kan je niet zeggen doei. Maar wel mensen die zich broeder of zuster noemen, maar in het kwaad leven. Daar moet je je naar de tweede, derde vermaning enzovoort. Matthäus 18. Er zijn heel veel teksten over. Moet je je op een gegeven moment zeggen, we tekenen die mensen. 2 Thessalonicenzen 3. Maar beschouw hem niet als een vijand. Zegt hij dan ook nog. Maar beschouw hem als een broeder. Maar ga er niet mee om. Ga er niet mee om. Moeilijk, hè? Zegt hij. Verschillende keren. En dan Romeinen 8 vers 29. Is voor mij ook een tekst die dit jaar is gaan leven. Ik had dat 20 keer gelezen. Maar nu ineens werd het voor mij helder. Want hen die hij tevoren heeft gekend. Dus voor de tijden van de eeuw. Zijn we ook nog eens een keer gekend. Die heeft hij ook tevoren bestemd dat heilige is aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat hij de eerstgeboren zou zijn onder vele broeders en zusters natuurlijk. Dus Timotheus, samenvattend. Hou vast wat je hebt. Openbaring 2 ook, hè. Wakker het aan wat in je is. En ik heb onderaan de les van vandaag een paar praktische puntjes geschreven over vers 9. En daar sluit ik het mee af vanavond. We zijn behouden, staat er, van vijandige machten. Laten we ons dan nog door hen beïnvloeden. 2. God heeft ons geroepen. Luisteren naar zijn stem door het woord, want we zijn geroepenen. 3. We zijn geroepen niet naar onze werken. Dus eigen werk hebben geen waarde. 4. Het is het eeuwige voornemen van God en dus onwankelbaar. Zouden de wankele ideeën, lering en gedragingen van mensen dan invloed op ons hebben? Immers nee. Toch? 4. Ik had punt 4. Punt 5. We hebben genade ontvangen. Laten wij ons dan ook sterken in die genade. Het hart moet zijn vastheid vinden in genade. Dat is een persoon. En die persoon, nogmaals, ging van de Vader uit. Hij heeft ons de Vader bekendgemaakt. Hij heeft gezegd, dezelfde verbinding die ik met de Vader heb, heb jij. Zoals ik leef door de Vader, zo zal ook een ieder die mij eet, leven door mij. Johannes 6, vers 57. Zoals ik leef door de Vader, zo zal ook een ieder die mij eet, sterk in de genade die in Christus Jezus is, wandelen hem, wordt opgebouwd in hem, voed je met hem, ook leven door mij. Prachtige tekst vind ik dat. En dan 6. Het is ons gegeven in Christus Jezus. Zouden wij dan niet alles wat wij nodig hebben ook in hem moeten zoeken? En niet een andere Jezus, maar de Christus der Schrift. Amen.